Amen.
Want me to be on the other side?
Oh. Whatever's the easiest for you is fine. Thank you. Good morning, everybody.
Goedemorgen allemaal.
I bring you greetings from the big mountain there in Cape Town.
Groeten van die grote berg daar in Kaapstad.
And it's such a blessing and a privilege to be here this week.
Het is zo'n zegen en een voorrecht om hier deze week te mogen zijn.
You know, when we heard about this that was happening here and we understood the spiritual things, you know, happening in the spirit world.
We hebben gehoord wat er is gebeurd en we beseffen de grote zaken die ja, in de bovennatuurlijke wereld in de, zijn voorgevallen.
And how it is affecting the world.
En hoe het de hele wereld eigenlijk beïnvloedt.
We, Rolly and I just had such a witness that we need to join you.
We hadden het zo op ons hart dat we jullie echt samen naast jullie moeten staan, mogen staan.
And you know, as we heard a very interesting thing, and that was that our surname is the second most important common surname in The Hague.
We hebben het juist gehoord dat onze achternaam de op één na meest voorkomende achternaam in Den Haag is.
So no wonder we're feeling so at home here.
Natuurlijk voelen we ons zo thuis.
Okay, so what we want to share with you this morning is just like a summary of, you know, spiritually the scriptures of what had happened.
We willen graag samenvatten ook op grond van de Bijbelversen wat er nou eigenlijk is gebeurd.
And then also, what do we do now?
En wat doen we dan hierna?
Because this was the beginning of something very, very big.
Want dit was maar het begin van iets heel groots.
But we need to know that the enemy isn't sleeping.
En het is belangrijk te weten dat de vijand niet slaapt.
And so they, you know, he will try and re-establish and do all sorts of things.
Dus
we know.
We weten dat hij gaat proberen om de zaken weer naar zijn eigen hand te zetten.
But what is so important, we're going to look at this whole thing about Korach.
We gaan kijken naar dit gedeelte over Korach.
And Korach, when he stood up against Moses.
Toen Korach opstond tegen Mozes.
We saw that what he was challenging was the truth. That Moses was standing for.
Wat er eigenlijk gebeurde is dat hij de waarheid waar Mozes voor stond aan het uitdagen was.
And so we've got this portion ahead of us this week.
Excuse me. Could you repeat that, please?
We have this portion, the Torah portion about Korach. We have this week coming up, so we have to make a study.
Okay, dit gedeelte komt deze week naar voren en daarom is het goed om het te bestuderen.
The Torah portion.
De Torah portie, de wekelijkse lezing.
Okay, so we see that this portion has got a name and it's called Korach.
En die portie heeft de naam Korach.
And we know that all over the world there are people that are following the biblical foundations.
En we weten dat wereldwijd mensen die Bijbelse fundamenten volgen.
And then they listen to the word that is coming from Jerusalem.
En dan luisteren ze naar het woord dat van Jeruzalem komt.
Because even the disciples asked Yeshua and said, how will we know when it's the last days?
Want zelfs de discipelen vroegen nog aan Jezus, hoe kunnen wij het weten wanneer het de laatste dag is?
And he said, listen to the word coming from Jerusalem.
En hij zei, luister naar het woord dat uit Jeruzalem komt.
So it's very important that we study this portion in the context of what is happening in our lives today.
En daarom is het belangrijk om deze portie te relateren aan wat in ons leven nu gebeurt.
You see, the old Testament isn't just an old storybook.
Het Oude Testament is niet een boek met oude verhalen.
If you cannot take what you learn from the Old Testament and pull it through to the New Testament.
Als je het verband niet kan leggen tussen wat je leest in het Oude Testament naar wat je leest in het Nieuwe Testament.
And apply it to your life today.
En het toepast op je leven van vandaag.
In the year 2019.
In 2019.
Then then it stays the letter.
Dan blijft het eigenlijk maar ja, letters.
And so we need to understand something huge happened this week.
En het gaat erom dat we echt begrijpen dat iets heel groots heeft plaatsgevonden deze week.
So how do we now pull it forward into 2019? This portion that is being read for years and years and years from Jerusalem.
Deze portie die jarenlang is gelezen vanuit Jeruzalem. Hoe brengen we die naar ons leven nu in 2019?
It must speak to us today.
Dat moet vandaag.
We must apply it today.
Het gaat om toepassen vandaag.
And so, you know, whenever you do Torah portions.
En als je dat dus leest, die Torah porties.
Please don't just do it as a Bible study.
Zie het dan niet als een soort van Bijbelstudie.
As a story.
Als een verhaal.
You must be able to pull it through to life today.
Het gaat erom dat je het tot leven brengt eigenlijk in jouw leven van vandaag.
Because the Bible is a living word.
Want de Bijbel is een levend woord.
It's a word of instruction from our Father.
Een woord van onderwijs van onze Vader.
Okay, we see that Korah didn't do this alone. He pulled 250 men into rebellion with him.
En we zien dat Korah dit niet in zijn eentje deed, maar hij nam ook nog eens 250 mensen mee in deze rebellie.
So what we then see is that drawn a little graph for you.
Ik heb hier een soort van grafiek gemaakt.
And so God always works in space and time.
En God werkt altijd in ruimte en tijd.
And so we see that where God is and who God is, he is truth.
En we weten dat wie God is en waar God is waarheid.
And so everything that we want to know, how do we do things? How do we understand things in this world today?
Hoe doen we de dingen en hoe begrijpen we dingen? Al dit soort vragen.
We look up.
Die brengen we bij God. Dan kijken we omhoog.
He is the truth.
Want hij is de waarheid.
So everything of truth is in his word.
Dus alles wat waarheid is, is in zijn woord.
Then we have a timeline for the time we live on earth.
En dan is er die tijdlijn voor de tijd dat wij op aarde doorbrengen.
And God is then asking us, what do we do if we look up to him?
En dan vraagt God, wat gaan wij doen als je omhoog kijkt naar hem?
Now he says, I want you to love your neighbor as you love yourself.
En dan zegt hij, ik wil dat je je naaste net zo lief hebt als je jezelf lief hebt.
So these are the principles that God put in place through Moses.
Dus dit zijn de principes die God neer heeft gezet via Mozes.
So through this Torah portion we see God raises Moses as a prophet.
Dus we zien bijvoorbeeld dat God Mozes als profeet naar voren brengt.
Moses speaks the truth.
En Mozes spreekt de waarheid.
And then he raises up Aaron as the priest.
En dan wordt Aaron als de priester neergezet.
All right. So now we have two-way communication that must take place.
Dus nu hebben we een tweewegs communicatie die plaats gaat nemen.
So we look up for truth.
We kijken naar boven voor waarheid.
I must know the word. I must understand the word.
En moeten we begrijpen dat woord.
So that I can love my neighbor as I love myself.
So opdat ik mijn naaste kan liefhebben zoals ik mezelf liefheb.
Okay, so now we see that this has been established in the word of God through this Torah portion.
Dus we zien dat dit in het woord van God is gekomen door deze Torah portie.
But now this man Korah stands up and he says, "Haha, Moses, who do you think you are?"
Maar dan hebben we deze man die opstaat die zegt, "Hey Moses, wie denk jij dat je bent?"
You know, who are you to organize all of this stuff, Jack?
Wie ben jij om dit allemaal zo te organiseren, Jack?
So there will always be the Korahs in our life.
Dus dit zal altijd in ons leven gaande zijn.
If there's no opposition,
de Korahs zullen altijd in ons leven opstaan.
If there's no opposition,
als er geen weerstand is,
you must worry.
Dan moet je je afvragen, hey,
because then you're on the wrong track.
Want
you're on the wrong track.
Dan ga je waarschijnlijk niet het juiste pad.
You see. Whenever there's opposition,
zolang er weerstand is,
Hallelujah,
we're
doing something right.
Dan zijn we kennelijk met het goede bezig.
Okay, so now When Korah rebelled against Moses, let's ask these questions.
We gaan nu vragen stellen van toen in dat moment van rebellie van Korah tegen Mozes. Laten we er wat vragen over stellen.
Was he busy challenging him about authority?
Ging het om het uitdagen van zijn autoriteit?
Was it about leadership?
Ging het over leiderschap?
And I mean, you know, there have been many other messages around these themes.
Er zijn nog een heleboel andere boodschappen rondom dit thema.
Was it about the position that God gave Moses?
Of ging het om de positie die God aan Mozes had gegeven?
And we've heard sermons about this.
En hebben we al heel veel preken over gehad.
But what I want to suggest to you today.
Maar mijn suggestie aan jou vandaag is.
In the line of what's happened this past week.
Als ik terugkijk naar die lijn van wat de afgelopen week zich heeft plaatsgevonden.
We're not looking at any one of those three questions.
Dan gaat het niet om deze drie vragen.
What are we looking at?
Maar waar? Wat zien we dan wel?
Truth.
Waarheid.
That is what Korah challenged Moses about.
Dat is hetgene waar Korah Mozes in hen heeft uitgedaagd.
He came and he challenged him about the principle of the word of God as being the truth.
Het ging om de uitdaging of dat principe van het woord van God of dat waarheid was.
The same as Satan in the garden, remember?
Nou, dat lijkt heel erg op het verhaal van Satan in de tuin.
Did God say?
Heeft God gezegd dat?
There's always the fight about the truth.
Er is altijd het gevecht over waarheid.
And so there's a plumb line of God's word, which is His truth.
Dus het gaat om het woord van God is zijn waarheid.
Many things can change.
Er kunnen veel dingen veranderen.
But His word remains the same forever.
Maar zijn woord blijft hetzelfde voor altijd.
Now looking at what Korah says to Moses.
En als je dan kijkt naar wat zegt Korah nou eigenlijk tegen Mozes?
It shows how far man has strayed away from the truth.
Dan zie je eigenlijk hoe ver de mens eigenlijk van de waarheid verwijderd is geraakt.
All right, so now we see something interesting. Korah asks Moses a question.
En nu gebeurt het volgende. Korah vraagt Mozes iets.
He's challenging Moses and he says, Moses.
Hij daagt hem eigenlijk uit en hij zegt, Moses.
Do you really represent God's truth?
Ben jij echt wel de representant van Gods waarheid?
Are you truly a man of truth?
Ben je echt een man van waarheid?
Representing the God of truth.
Echte vertegenwoordiger van de God van de waarheid.
And here we have Moses that answers.
En dan gaat Mozes antwoord geven.
He says. Come on, Korah. Can you find anything in me?
Korah, kom op, zeg. Kun je ook maar iets in mij vinden?
Have I done anything false?
Heb ik iets onrechtvaardigs gedaan?
Have I even taken a donkey from a man?
Heb ik misschien iemands ezel gestolen?
Come on, Korah.
Kom op, Korah.
I haven't even stolen a donkey.
Ik heb niet eens een ezel gestolen.
Everything I've done according to truth.
Ik heb alles wat ik heb gedaan, heb ik in de lijn der waarheid gedaan.
And so, what do we learn here?
Dus wat is de les hier eigenlijk?
What is the principle? Remember, God's word is always principle.
Onthoud, het gaat in het Gods woord altijd om een principe. Wat is hier het principe?
What is God saying to us, to you and me, for this week?
Wat zegt God deze week tegen jou en mij?
Start setting your inner compass, your spiritual compass.
Het gaat om je innerlijke kompas. Staat dat nog recht?
In line with God's truth.
Staat dat in de lijn met Gods waarheid?
You know, we can get busy with all sorts of man-made ideas.
We kunnen ons bezighouden met allerlei door onszelf bedachte ideeën.
But God is saying, stick with the truth.
Maar God zegt, hou je focus op de waarheid.
Just the truth.
Alleen de waarheid.
Alright, so Yahweh has a plumb line of truth that he then puts inside of us.
Dank je. Yahweh heeft een paslood van waarheid.
And so truth stands on three legs.
Dus de waarheid staat als het ware op drie benen.
Justice.
Gerechtigheid.
What was the Peace Palace story again?
Waar ging het ook alweer even over daar bij dat Vredespaleis?
There was some other justice story going on.
Er was nog iets van een ander verhaal over rechtvaardigheid.
But was it according to the truth?
Maar was dat eigenlijk wel de waarheid?
Can you see how far man has strayed?
Kun je zien hoe ver de mens daarvan afgeweken is?
Are you following the story?
Kun je een beetje volgen?
That the life of Korah can be applied this week.
Dat leven van Korah eigenlijk ook slaat op deze week.
The next leg that truth stands on is compassion.
Excuse me.
Compassion, the next leg.
De volgende link gaat over compassie.
And humility.
Die waarheid, de volgende link, waarheid gaat naar compassie en nederigheid.
So those are the three things that upholds truth.
Dus dat zijn de drie dingen die eigenlijk de waarheid steunen als het ware.
You know, you can have a prophetic anointing.
Je kan wel een profetische zalving hebben.
And you can speak the word.
En je kan misschien het woord proclameren.
But if you do not have compassion, maar als, mercy.
Maar als je niet dat mededogen hebt, die genade,
the gift you have,
dan is de gave die je hebt,
can hurt people.
Zelfs beschadigend zijn.
Do you hear what I'm saying?
Hoor je wat ik zeg?
And so we want truth. All of us, we want truth.
Dus we willen allemaal waarheid.
And so I need to see that truth isn't just justice.
Dus waarheid gaat veel verder dan rechtvaardigheid.
It's the heart of the Father.
Het gaat om het vaderhart.
I remember, years ago I was praying about the Father heart.
Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden eigenlijk aan het bidden was over het vaderhart.
And how God doesn't only love us with agape love.
En dat God ons niet alleen met agape liefde lief heeft.
But He also loves us with phileo love.
Maar dat Hij ook met phileo liefde ons filia, hoe heet het ook alweer in Nederlands?
It's a Greek, yeah.
Filia, toch?
Filia,
dankjewel, ja. Die.
And that means.
En dat betekent.
A knuffelkey.
Een knuffelsleutel. Een knuffeltje. Oh, knuffeltje. Ja, hij knuffelt ons ook.
We say another word, but we can't say that here.
Oké, in South Africa. In haar taal een woord wat niet helemaal goed valt in Nederland.
We say, ach kom, geef hem maar je drukkie.
Oh ja, dat zou ik niet doen, nee. Kom, laat me je drukkie geven.
I found out quickly we
net
can't
even
do
anders
that
in Nederland. Ja. Knuffel is goed.
Ja, knuffel is goed. En zo. I talked about how God comes and you experience His presence.
En ik heb het over gehad dat God komt nabij en je ervaart echt die aanwezigheid.
And then I did an invitation. I said, those of you that have never had a knuffel from the Lord, come. Let's trust that God will knuffel you.
Ja, en toen ik dat uitsprak, toen heb ik ook echt de uitnodiging gedaan van, hey, als je nog nooit die knuffel van God hebt ervaren, kom naar voren, zodat je die knuffel ontvangen kan.
You know, it was amazing that it was so supernatural. Just
en het was zo bovennatuurlijk wat daar
gebeurde. The power of the love of the Father in my heart.
De kracht van de liefde van de Vader in mijn hart voor de mensen.
And I remember this young girl and I just took her in my arms and I just started to weep and she was crying.
En ik herinner me dat jonge meisje die in mijn armen kwam en zij begon te huilen en ik voelde het zo mee.
And I just knew something's happening big, something big.
En ik wist gewoon op dit moment gebeurt er echt iets groots.
And a couple of months later the parents contacted me.
En een paar later komen de ouders naar mij toe.
And they said she had type 1 diabetes.
En ze zei van, zij heeft type diabetes 1.
And that is everything you put in your mouth, you have to inject.
En dan is het iedere keer als je iets eet, moet je weer een spuit nemen.
Because it's you don't have insulin. Want your pancreas doesn't work.
De pancreas werkt niet mee, dus is geen insuline.
With that hug.
En met die knuffel.
The love of the Father.
En de liefde van de Vader.
Broke the power of diabetes.
Is die macht van die diabetes verbroken.
Isn't that powerful?
Is het in ieder geval over kracht gesproken?
And so it's part of truth.
En dat heeft met waarheid te maken.
And you need to start praying, Father, let me not just be a sword that goes into people's hearts.
Dus het gaat om dat je bidt. Dat je niet alleen een zwaard bent wat remmen door de harten van de mensen gaat.
You're in sin. You are in sin and you are not praying enough and you don't have enough faith.
Dat je niet zegt, ja, maar je bidt niet genoeg of je geloof is te klein.
Father, give us compassion.
Dan zeg, Vader, ik bid voor compassie.
You see, if you've been wounded as a child and you know what ministry I come from.
En want je weet dat als je als kind gekwetst bent geweest en je weet in welke bediening ik sta.
And you never received compassion and mercy.
Je hebt nooit dat mededogen en die genade gevoeld, ervaren, ontvangen.
Then it's very easy to use the sword of the Lord just in, you know, just in fact.
Ja. Dan is het al, dan glij je al heel erg snel af naar het moment dat je alleen maar feitelijk eigenlijk het woord van God als een soort zwaard gebruikt.
As a whip.
Meer als een ja, zweep, zegt hij.
And I don't have the compassion.
En dan is er geen compassie.
And the humility.
En er is geen nederigheid.
And sometimes we, you know, I am the prophet. I am the prophet with the word.
Ik ben profetisch.
I am the one with the anointing.
Ik heb zoveel zalving. Vrij vertaald.
Always remember.
Onthoud altijd.
Where you have come from.
Waar je vandaan komt.
You are nothing.
Je bent eigenlijk niks.
If God doesn't flow through you.
Als God niet door jou heen stroomt.
You are just the hostpipe.
Dan ben je alleen maar het kanaal.
And God opens the tap.
En God doet het open.
He opens the tap and the water flows through.
En dat water gaat er doorheen.
But he can close the tap.
Maar God kan hem ook weer dicht doen.
You cannot control that.
En daar heb jij geen controle over.
So please have this picture in your heart.
Alsjeblieft, zet dit plaatje als het ware op je netvlies.
Without the full truth.
En op je hart vooral.
Without the full truth.
Zonder de volledige, complete waarheid.
We cannot have justice.
Kun je die gerechtigheid ook niet hebben?
We know what the Peace Palace has stood for.
Wij weten waar het Vredespaleis voor heeft gestaan.
It's been the Korach.
En dat is
justice.
Eigenlijk het soort gerechtvaardigheid dat Korach deed.
So what is shalom?
Dus wat is shalom?
Without justice.
Zonder gerechtigheid.
Without compassion.
Zonder compassie.
And humility.
En nederigheid.
All working together.
Die als het ware samenwerken met elkaar.
We cannot have shalom.
Kun je die shalom niet ervaren?
I really pray
dat shalom zijn.
This must be burned into your heart.
En ik weet je echt hoe dat dit in je hart wordt gebrand als het ware.
And say, Lord, let me not be a Korach of 2019.
En dat je bidt, laat mij niet een Korach zijn in 2019.
Alright, so let's look at the few principles around altars.
Dus laten we naar een aantal principes kijken rondom altaar.
So every action that man does on earth.
Dus welke daad je ook op aarde doet, hè, als mens.
Create an altar.
Daarmee bouw je als het ware een altaar.
Either you are building it for God in the third heaven.
Dus of je bouwt je altaar voor God in de derde hemel.
Or you are building the altar for Satan.
Of je bouwt een altaar voor Satan.
You see, God is very clear in his word that when we tie the tefillin, you know the story about the tefillin.
Dus God is daar heel helder over in het woord dat als je I don't know.
It's a
tefillin bout. Sorry.
That box of scripture that is on your forehead.
Dat stuk dat vers wat als het ware op je voorhoofd staat.
So that your mind is now in line with God.
Zodat je gedachten ook echt in lijn zijn met God.
And you wrap that strap around your arm.
En als je dat om je armen bindt.
So it's what I do, my action.
Dat betekent eigenlijk dat wat ik doe, mijn daden.
You see, God doesn't ever work in just believe me.
En God is niet een God van nou, geloof mij gewoon nou maar.
And live your life.
En doe je ding, leef gewoon
je leven. He says no, that's not the way he's created us.
En dat nee, want dat is niet hoe hij ons heeft gemaakt.
I need to be connected to him.
Het gaat om dat ik verbonden ben met hem.
But I need to be connected to my neighbor.
En dat ik ook verbonden ben met mijn naaste.
But you see, Lord, that's the problem.
Maar ja, daar zit het probleem.
Because my neighbor always gives me problems.
Want ja, Heer, maar die ene naaste, die is zo moeilijk.
And so we need to understand that what my action is on earth, the way I live.
Dus het gaat erom dat we het eigenlijk pakken dat mijn daden, de manier waarop ik leef.
Am I building an altar to God in the third heaven?
Wat voor altaar ben ik dan aan het bouwen? Bouw ik wel mijn altaar voor de God in de derde hemel?
Or am I giving Satan glory in the second heaven?
Of geef ik eigenlijk de glorie aan Satan in de tweede hemel?
So now we have the battle for the altars.
Dus we hebben eigenlijk het gevecht om het altaar.
This week there was a battle for the altars.
Een gevecht rondom het altaar.
Because we know that the enemy had established his altars.
Want we weten dat de vijand zijn altaar daar gevestigd had.
And God came in a supernatural way and brought his children in.
Op een bovennatuurlijke manier kwam God en bracht zijn kinderen daar naar binnen.
And he says, every place you put your foot.
En hij zegt, overal waar jij je voet zet,
I give you possession.
Geef ik jou de positie.
Now we know some places we were not supposed to go in.
En we weten, er waren plaatsen waar we eigenlijk niet in moesten.
You heard the testimonies.
Je hebt getuigenissen zojuist gehoord.
But God opened the doors.
Maar God heeft die deuren geopend.
And when God opens a door,
en als God een deur opent,
no man, no demon, no fallen angel can shut those doors.
Dan kan er geen mens, geen demon, geen gevallen engel, niemand kan die deur dicht doen.
Amen. And so we see the whole principle of altars is throughout the Bible.
We zien dat principe van het altaar. Altaar bouwen eigenlijk door het hele woord heen, door de hele Bijbel heen.
And so we have biblical altars.
Dus we hebben Bijbelse altaren.
Where God's people connected with him as father.
Waar mijn Gods de kinderen van God zich connecten met hun vader.
But also many, many, many pagan altars.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere altaren.
And so many of these altars reflect the attributes of the gods that they worship.
En een heleboel zijn eigenlijk een soort van een kopie, of lijken een soort kopie van de andere, alle elementen die daar worden gebruikt.
Now we entered the Peace Palace.
We zijn het Vredespaleis ingegaan.
We were 10, Jack, is it right? We were 10, 11.
Met 11 personen, of misschien 10.
I was so honored and blessed to be part of the group.
Ik voelde me zo vereerd en zo gezegend om met die groep mee te kunnen.
And I'm telling you, as I walked through that peace palace.
En ik kan je echt zeggen, toen ik door dat vredespaleis heen liep,
peace,
vrede,
I saw,
ik zag
the gods that were being called upon all over the walls.
Ik zag overal die afgoden die daar aanbeden werden, overal om me heen.
I have many photos.
Ik heb heel veel foto's.
Of the water spirits, Neptune.
Of van Neptunus gezien.
Water spirits.
Van de watergeest.
Of Venus.
Van Venus.
Of all the gods that God said, don't bow down and worship them.
Van al die afgoden van God zelf zegt, buig niet voor hen.
So in other words, there was an altar built for sure.
Met andere woorden, daar was wel degelijk een altaar gebouwd.
But it was removed very far away from the truth of the God of Israel.
Maar dat altaar staat ontzettend veel weg van de waarheid van de God van Israël.
And so it was just so amazing to go through that.
Het was zo bijzonder om daar doorheen te kunnen gaan.
I was given that little Torah scroll. It was very interesting.
Die kleine Torah.
Amanda, take it. Picture.
Amanda, hier, met die Torah rol. Ja, foto. Ja.
So it was so powerful to declare.
Zo krachtig om daar te proclameren.
That in the midst of the enemies of God.
Dat te midden van al die vijanden van God.
God says he will prepare a table for his children.
Zegt hij dat hij een tafel zal bereiden voor zijn kinderen.
And so, you know, huge things happen.
Er zijn grote dingen gebeurd daar.
And so we see the principle of cause and effect.
Dus we zien ook het principe van oorzaak en gevolg.
Paul teaches us this principle.
En dit principe wordt ons door Paulus geleerd.
He says that there's a certain protocol that we should approach God.
Hij zegt er is een bepaald protocol als het ware waarmee je God benadert.
He makes sure that we understand that there is a physical domain, but there's also a spiritual domain.
En als we maar goed begrijpen dat er een fysiek domein is, maar ook een geestelijk domein.
And both are real and both are connected.
En beide zijn echt en beide hebben een verband.
So in the physical, if I raise my hands and I praise and worship God.
Dus als ik zeg maar in het fysieke leven mijn handen uitstrek om de Heer te prijzen,
I am speaking a spiritual message in to the spirit realm.
Dan spreek ik ook een geestelijke boodschap in die geestelijke gewesten.
If I get baptized.
En als ik gedoopt word,
It's water.
Het is, gaat het over water.
If it's a heat wave, hallelujah for the water.
Ja, dat is heerlijk als je gedoopt wordt tijdens een hittegolf, hè, wat water betreft.
That's the physical.
Gewoon het fysieke.
There's a message in the spiritual.
Maar er is ook een boodschap in de hemelse gewesten.
I am being buried with Messiah.
Ik word begraven met de Messias.
And I stand up with
en ik
him.
Sta op met hem.
Do you hear what I'm saying?
Pak je wat, hè, wat
so
we
there,
zeggen?
There are things we do in the natural.
Er zijn dingen die we in het natuurlijke doen.
That speak in the spiritual.
Die zich eigenlijk uitspreken in het geestelijke.
So 1 Corinthians 15 verse 47 and 48.
Dus we gaan even naar 1 Corinthians 15 vers 47.
It speaks about the first man that was from earth. We know that was Adam.
Het gaat over Adam, de eerste man op de aarde.
And then there was a second man who came from heaven.
En er was ook een tweede man die kwam van de hemel.
And it says we as the people of dust.
En dat zegt dat wij de mensen eigenlijk van stof, hè?
We come from that first Adam.
Dat wij komen van die eerste Adam.
But people who are born from heaven, born again in the spirit, we are like the man from heaven.
Maar de mensen die zoals wij wedergeboren zijn in de geest, die zijn als de man uit de hemel.
So just as we have borne the image of the man of dust, Adam.
Dus zoals we toen we geboren werden, zeg maar in het imago van de, ja, de man van stof van Adam.
So we will bear the image of the man from heaven.
Zullen wij ook dat beeld dragen van de man die uit de hemel kwam?
So wherever we go.
Dus waar we ook gaan.
Although we are physical.
Ook al zijn we fysiek, hè?
And made of dust.
En gemaakt van, nou ja, van de stof van de aarde.
Inside of us.
Binnen in ons.
We have the resurrection power of
we
Messiah.
Opstandingskracht van de Messias.
And where we go.
En waar wij gaan.
We shine his light.
Daar wordt zijn licht verschijnt.
And so I think that there were some demons that were very blinded
dus
this week.
Ik denk dat een aantal demonen behoorlijk verblind zijn geraakt deze week.
Amen. 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 Okay, and so we can only impact the spiritual realm if we take an active part in the physical.
Dus je kunt eigenlijk maar alleen invloed impact hebben in dat geestelijke als je ook fysiek een actie neemt.
You know, in South Africa we've done a lot of warfare and we've been in a lot of trouble.
Nou, in Zuid-Afrika hebben we heel veel gestreden en we hebben ook heel veel problemen meegemaakt.
Many prayer teams would go and do prayer walking, actually putting their feet on the different high places.
En wat we dus deden met ons gebedsteam is dat we een gebedswandeling deden en dan echt letterlijk met je voeten een gebied innemen.
And God would then lead us to do certain prophetic acts.
En dan leidde God ons om bepaalde profetische handelingen te verrichten.
So although it's in the physical,
dus ook al is het in de fysieke wereld,
there's an effect in the spiritual.
Er is een effect in de geestelijke wereld.
And so you need to understand that what happened this week.
Dus het gaat erom dat je begrijpt dat wat deze week is gebeurd.
Every physical action,
elke fysieke handeling,
that was done prophetically.
Die profetisch is uitgevoerd.
Spoke into the spirit realm.
Hij heeft zich uitgesproken in die geestelijke gewesten.
And started to shift things
en
in
heeft
the
dingen
spirit.
Helemaal op zijn kop gezet.
Amen.
Amen.
And you know, many times when you do things by faith.
En heel vaak als je iets in geloof doet.
And you look back.
En je kijkt terug.
And you think, oh Lord.
Dan denk je, poeh, Heer.
I would never have done that had I known.
Als ik dat had geweten.
Where I was going.
Waar ik naar onderweg was, had ik het niet gedaan.
But God promises he goes ahead of us.
Maar God belooft ons dat hij voor ons uitgaat.
Okay, so now let's see what is the we see in the physical things that we have with an altar. What do we see in this with the spiritual?
Okay, we hebben gekeken naar die fysieke zaken, hè, als het gaat over het bouwen van een altaar, maar hoe zit dat dan geestelijk gezien?
We see that if there is an altar is a place where we meet with the spirit realm.
Een altaar is als het ware een plaats waar wij een ontmoeting hebben met de bovennatuurlijke wereld.
Do you remember when Noah got out the ark?
Ja, denk aan Noah en de ark.
The first thing he did was build an altar.
Het eerste wat hij deed is een altaar bouwen.
He understood.
Hij begreep
how important altars were.
Hoe belangrijk een altaar is.
Because when you build the altar,
want op het moment dat je dat altaar bouwt,
you connect earth and heaven.
Maak je als het ware een verbinding met aarde en hemel.
And it's like God now has his foot here on this altar.
En op dat moment heeft God als het ware zijn voet daar bij waar het altaar is.
Because that is where his children are bringing him a sacrifice.
Want daar is het waar zijn kinderen hem een offer brengen.
So Jacob built an altar. You know the stone that he slept on. Jacob.
Jacob. Je weet nog wel dat hij sliep op een steen.
And that was an altar of blessing.
En dat was een altaar van zegen.
But then we have Balaam who builds an altar of curses.
Dan Balaam die had Bileam. Die had een altaar wat eigenlijk meer een vloek was.
All right. An altar is also a memorial.
En een altaar is als het ware ook een gedenkteken.
It's something to remember.
Om het te blijven onthouden.
God told these people, put the stones, pack the stones, so that you will remember.
God zei dat ook letterlijk. Leg daar stenen neer, opdat je het zult onthouden.
So the moment Abraham entered the promised land.
Dus het moment dat Abraham het beloofde land ingaat.
He built the stones.
Dan zet hij daar de stenen neer.
It was an altar of prayer, holiness, peace and provision.
En dat ging om een altaar van gebed, van heiligheid, van vrede en van voorziening.
Right then, altars speak.
En een altaar spreekt ook.
Ah. So altars can speak. For us.
Dus een altaar spreekt als het ware voor ons.
They can speak for Satan or they speak for God.
Dus ze kunnen spreken voor Satan, maar ze kunnen ook spreken voor God.
Revelation 16 verse 7.
In Openbaringen 16 vers 7.
I heard another from the altar saying.
Ik zoek hem even op hoor. Daar staat. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen.
Yes, O Lord God, the Almighty, the ruler of all, your judgments are true and fair and righteous.
Ja, Heer, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
And so the altars that are standing in the physical land of Israel today are still speaking.
Dus die altaren die daar in het fysieke land Israël staan, die spreken nog steeds.
And Elijah tells us that he is standing in front of God.
En Elia zegt ons dat hij recht voor God staat.
You know, if you read the scripture of how he's describing that he comes in front of a physical king.
Zoals hij beschrijft hoe hij als het ware voor een fysieke koning staat.
But he tells the king something.
En dan zegt hij wat aan de koning.
He says, King, I'm not only standing before you.
En dan zegt hij, koning, ik sta hier niet alleen voor u.
I'm also standing in front of the Almighty.
Ik sta hier ook voor de almachtige God.
So he was physically standing in front of King Ahab.
Dus hij staat fysiek voor koning Ahab.
He was in two dimensions.
Maar hij staat eigenlijk in twee werelden.
Wow.
Wow.
So in the natural he's standing in front of King Ahab.
Dus hij staat in het natuurlijke voor koning Ahab.
But in the spirit he's seated with Christ in heavenly places.
Maar in de geest zit hij met Christus in de hemelse gewesten.
The same with you and me.
En dat is ook zo voor jou en voor mij.
So physically we all got in the buses and we all went to the ridderzaal.
Dus fysiek zijn we allemaal in de bus gestapt en we gingen naar de ridderzaal.
And we were sitting there in the chairs looking pretty.
En we zaten allemaal met onze mooie kleertjes aan in de zaal mooi te wezen.
And we were doing prophetic actions and listening to certain talks.
En we deden de profetische daad, hebben geluisterd naar verschillende sprekers.
But we were also seated in the third heaven next to Yeshua HaMashiach.
Maar we zaten ook in de derde hemel naast Jezus, Yeshua.
You need to remember that.
En het gaat om dat je dat onthoudt.
We are spiritual beings.
We zijn geestelijke wezens.
Okay, so the effect of a curse, the effect of a curse, if there's been a curse spoken.
Als er een vervloeking is uitgesproken, dan gaat het over het effect daarvan.
It can last for 3 to 4 generations.
Dat kan 3 tot 4 generaties blijven voortduren.
In the case of illegitimacy.
In de geval van ongerechtigheid.
Bloedschande. Oké.
Okay.
Ja. That's serious before
dat
God.
Dat is serieuze zaak voor God.
There's a curse of 10 generations.
dan in dat geval dan kan die vervloeking nog 10 generaties lang effect hebben.
If none of God's children
als geen van Gods kinderen
repent of the evil altars,
de altaren voor het kwaad beleid,
it will carry on from generation to generation.
Dan gaat dat van generatie naar generatie naar generatie overgaan.
Now the where we went,
waar
Jack,
wij naartoe zijn gegaan, Jack.
Ridderzaal. 12th century.
12e eeuw.
The door was so closed, nobody could go in there.
Waar de deuren zo gesloten zijn dat er niemand in komt.
No voice went to speak there.
En dat er geen stem zich daar heeft uitgesproken.
That's an ancient altar.
Dat is een heel eeuwenoud altaar.
That was the very first Holocaust.
Daar was de eerste Holocaust.
In the 12th century.
In de 12e eeuw.
And so what God has done
dus wat
in this week.
God deze week heeft gedaan.
With the declarations.
Met de proclamaties.
With the shofars.
Met de shofars.
The declarations of the evil one that altar that had been standing for many, many, many years.
Daar dat altaar wat daar al voor zoveel jaren heeft gestaan voor de vijand.
God started to shake.
Heeft God
foundations
aan het schudden gebracht tot aan het diep op tot aan het fundament.
And there was huge shifting in the spirit.
En er was een immense schudding gaande daar in de hemelse gewesten.
And so it was very powerful to repent of the demonic altars in the city.
En wat zo krachtig is dat daar beleden is. He, dat de zonde beleden is van die vijandelijke altaren als het ware.
Okay, so any altar that is built to a pagan god.
Dus onthoud elk altaar wat gebouwd wordt voor een afgod.
Will also continue in families.
Dat zet zich voort in familie.
For generations.
Voor generaties.
In nations.
In landen.
And will speak all the time.
En dat spreekt als het ware continu.
And bring bondage over cities and nations.
En brengt gebondenheden over steden en over gebouwen.
Okay, so now we're gonna just quickly wrap up with Elijah. The prophetic actions.
We gaan nu het samenvatten in de profetische acties van Elia.
God spoke to Elijah and he said, take 12 stones.
En God sprak tegen Elia en zegt, neem 12 stenen.
One for each tribe.
Eén voor elke tribe.
Now this is very important.
En dat is heel belangrijk. Stam.
Jack, what happened?
Jack, wat hier is gebeurd?
You could not do this alone and you've said it.
Ja, dat kun je niet in eentje doen, dat heb je ook gezegd.
You had the vision.
Je hebt het visie gehad.
And you were the forerunner.
En je bent vooruitgelopen als het ware.
But there was an army that came
maar er was een heel leger dat bij betrokken was.
And what we learn from Elijah.
En wat we van Elia leren
is God needed all of us.
Is dat God ons allemaal nodig had.
With our gifts.
Met al onze gaven.
Those that made. You know, I was watching Cornelius' husband Jan.
Ik keek naar Cornelius,
husband.
De echtgenote Jan.
Jan.
Ja.
And he had these, you know, like a trolley thing. And he was loaded with bottles of water.
En die had een trolley bij zich en die was helemaal afgestapeld met flesjes water.
And the perspiration was just running off him.
En hij zweet zich kapot.
But he did it with such a smile.
Maar hij deed het met zo'n vreugde op zijn gezicht.
So without Jan, we would have been thirsty.
Dus zonder Jan hadden we allemaal hartstikke veel dorst gehad.
Do you hear what I'm saying?
Hoor je wat ik zeg?
Every person had a place to play.
Elk persoon had een bepaald gedeelte, een taak als het ware in dit geheel.
There are people that you have never even heard of that were praying for this.
Er waren mensen waar jij hem niet van en even wist dat ze überhaupt er zijn die hebben gebeden hiervoor.
And Elijah tells us when we all come together as an army with our gifts.
En Elia leert ons eigenlijk als we allemaal samenkomen als een leger met onze gaven.
We form an army.
Dan zijn wij een leger.
And God can get the victory.
En dan kan God de overwinning krijgen.
And there's no competition.
En er is niet iets van competitie.
And there's no jostling to see who's gonna have the highest position.
En het gaat er helemaal niet om wie er weer boven de andere stoerder is.
Because without God we are. nothing.
Want zonder God zijn we allemaal.
We are just dust.
We zijn alleen maar stof.
God speaks to the dead bones.
God spreekt tot de dode beenderen.
When he says love.
Als hij zegt heb lief.
So you need to understand we all had a part to play.
Dus het gaat erom dat we allemaal een onderdeel hiervan waren.
And so 1 Kings 18:31 says that Elijah took 12 stones.
En 1 Koningen 18 vers 31 zegt
it was according to the tribes.
Ja, hij zegt
it was according to the tribes.
Volgens de stam in overeenstemming met de stammen.
Okay. And what the lesson for us today?
En de les voor ons vandaag?
God, the Father has given us gifts, all of us.
De Vader ons allemaal gaven heeft gegeven.
They are gifts of the Father.
En dat zijn geschenken van de Vader.
And if you read Romans 12,
en als je Romeinen 12 leest,
you will see in verse 8.
Dan zie je in vers
6-8.
Dan zie je in vers 6 tot 8
all the different gifts the Father gives us.
Al die verschillende gaven die de Vader ons geeft.
And let's learn from Elijah.
En laten we van Elia leren.
There is no army if we don't all stand together.
Dat er geen leger is als we niet allemaal daar samen in staan.
Before the Father we are equal.
Voor de Vader zijn wij gelijkwaardig.
Amen.
Amen.
Please turn to the one next to you and say I need you.
En draai eens om naar degene naast je en zeg ik heb jou nodig.
I need you. I need you.
Ik heb jou nodig.
Halleluja.
Halleluja. Ik heb jou nodig.
I need you. Okay. And so we just see the story about Elijah pouring water out over the altar.
Dus als we gaan naar het verhaal waarin Elia dat water uitstortte over het altaar.
Proving it's God that's in action, not man.
Daar bewijst hij dat God het doet, niet de mensen.
And so no one will doubt this week was God's work.
En niemand zal erover twijfelen dat deze week dat was het werk van God.
Amen.
Amen.
And so in today's times.
Dus in deze dagen.
We must role model the fruits of the Holy Spirit.
Gaat het om dat wij de vruchten van de Geest laten zien.
So that the people of the city and the nation.
Zodat de mensen in de stad en in het land.
They will know without doubt.
Dat ze zonder enige twijfel weten.
That the truth, the God of Israel, is in action.
Dat de waarheid, de God van Israël, aan het werk is.
All right. Amen.
Amen to that.
Amen. We mustn't be ashamed of praying in public.
Het gaat erom dat we ons niet generen als we gewoon in het openbaar bidden.
Many times we want to remain behind closed doors.
En misschien vind je het prettiger om dat achter gesloten deuren te doen.
But if there are altars where we need to kneel down and repent, don't be ashamed.
Maar als er altaren zijn waar op het moment waar het gewoon waar je gaat knielen om te belijden, omdat je in berouw is, schaam je niet.
We must be bold.
Sta daar gewoon voor.
We must humbly stand and declare faith in our God.
Het gaat om dat we in alle nederigheid ferm staan in het geloof in God.
Be prepared to be set apart. Be different to the world.
Wees bereid om apart gezet te zijn, om anders te zijn dan de wereld.
And just like Elijah, call out with a loud voice.
En net als Elia, roep het uit met een luide stem.
Knowing that God will hear our cry.
Om te weten dat God die hartenkreet hoort.
And so then we see 1 Kings 18:37.
En in 1 Koningen 18 vers 37.
Answer me, O Lord.
Ik zoek hem even op. Antwoord mij, Heere.
Answer me, so that this people may know that you, O God, that you have turned their hearts back to you.
Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht heeft.
All glory be to God.
Alle glorie aan God.
And as we wait for the victory,
en terwijl we de overwinning verwachten,
Hold on to your faith.
Hou vast aan je geloof.
Live with an expectation.
Heb lief met een verwachting.
That your victory is sealed. It is sealed and it is for sure.
Leef met de verwachting dat jouw overwinning verzegeld is.
No, just like Elijah, God is not sleeping.
Weet, net als Elia, God slaapt niet.
He's not too busy.
Hij heeft het niet te druk.
He didn't go to the toilet.
Hij ging niet net even naar het toilet.
Do you remember the story with the Baal priests?
Net als denk aan het verhaal met de Baal priesters.
And Elijah was saying, where's your God? Did he go to the toilet?
Ja. En Elia zei, hey, waar is die God voor jou? Moest hij even naar het toilet of zo?
Okay, and so God is constantly watching us.
Dus God heeft ons eigenlijk steeds in het vizier.
All right, so now let's do quick history. 1492.
1492, stukje geschiedenis.
Spain expelled the Jews.
Heeft Spanje de Joden uitgezet.
And the Jews fled from Portugal.
En zij vluchten vanaf Portugal.
And the Ottoman Empire.
En het Ottomaanse Rijk.
In 1604.
In 1604.
Yeah, the Netherlands makes a very good move.
En dan zet Nederland eigenlijk een goede zet.
They open up their doors for the Jews.
De deuren gaan open voor de Joden.
And Amsterdam becomes the new Jerusalem.
En Amsterdam wordt eigenlijk het kleine nieuwe Jeruzalem.
Hallelujah. Okay. That was a godly altar.
En dat was dus een altaar voor God.
Then we have some more godly altars, and this was a school teacher by the name of Johan van der Hulst.
En was een leraar, een Johan van der Hulst.
Teacher, yeah. He saved 600 children.
Die 600 kinderen heeft gered.
In the spirit, he stood up like a menorah burning.
Hij stond als het ware in de geest op als een brandende menorah.
In the face of the Nazis.
Recht voor de vlag van de Nazis.
Because he was taking the children from under their noses and he hid them.
Omdat hij ze van onder hun neus vandaan haalde en ze verborg.
And then there was another little girl called Margaret Bogart.
En er was nog een klein meisje, een jonge meid, Margaret Bogart.
And out of her family they saved one single little girl, Ellie. Rodriguez.
Haar familie heeft één meisje gered, Ellie Rodriguez.
And it was interesting that her forefathers were when they started the little Jerusalem in Amsterdam.
En toen had dus dat zeg maar dat kleine Jeruzalem in Amsterdam begon.
They allowed the Jews to start silk mills.
Toen werden de Joden eigenlijk kregen de mogelijkheid om zijde molens te bouwen.
So it was industrial.
Dus een industriële opdracht eigenlijk,
she
ruimte.
Was one little girl that was saved that came from that bloodline.
En dat meisje werd gered en die kwam uit die bloedlijn.
Isn't that powerful?
Hoe krachtig is
so
dat?
So that's a godly altar.
Dat is weer zo'n goddelijk altaar, een altaar voor God.
And so because the Netherlands blessed the children of Abraham, Isaac and Jacob.
En omdat Nederland dus de kinderen heeft gezegend, hè, van Abraham, Isaac en Jacob.
God says he will bless them.
Heeft God gezegd, ik zal jullie zegenen.
Hallelujah.
Hallelujah.
But now the altar that we have now.
Maar als we kijken naar dat altaar wat wij nu hebben.
Because the Jews, the Netherlands opened their hearts for the Jewish people.
Omdat de Nederlanders hun hart voor de Joodse mensen hadden geopend.
They now have an altar of provision.
Is daar nu een altaar van voorziening,
protection,
bescherming.
And sorry, that was a bit quick. I'm sorry. It's got to go back. Come now. There we do.
Ja.
And God says he will bless them.
God zegt ik zal jullie zegenen.
And now we have an altar of provision, protection.
Voorziening, bescherming.
Okay, and the result is that the Netherlands have carried that blessing.
En het met als resultaat dat Nederland een zegen heeft ontvangen.
And you know what is happening? You're having nations coming to look at the flowers and to support your country.
En dat heeft dus te maken dat er nu uit de hele wereld mensen onze bloemen komen zien.
Now we have an ungodly altar.
En er is ook een altaar voor de vijand eigenlijk.
In 1940 to 1941, the Jews were banned from civil services and they had to be registered.
In 1940 en 41 moesten de Joden zich laten registreren en mochten ze niet meer participeren.
And you can see the number of Jews that were registered from the Netherlands.
En je ziet dat er toen 159.806 Joden zijn geregistreerd op dat moment.
And then we see that the Jews were then transported.
En dan weten we dat de Joden
concentration camps.
Vervoerd werden naar de concentratiekampen.
122.000 were transferred.
102.000.
But only 5.200 survived.
En daar hebben er 5.200 van overleefd.
And the decree that came, that went forth, that was spoken from this nation.
En de uitspraak die eigenlijk vanuit ons land op dat moment is gedaan,
then brought the curse.
Heeft als het ware een vloek gebracht.
So just for comparison.
Om je te vergelijken.
There were 75% of the Jews in the Netherlands die.
Als 75% van de Joodse bevolking in Nederland sterft.
40% of the Jews in Belgium die.
40% van de Joden in België.
And 25% of the Jews in France.
En 25% van de Joden in Frankrijk.
Wow. 90%.
90% daarvan, hè, van dat percentage was in Den Haag.
Ja, yeah. So there's a strong demonic altar.
Ja, dat begrijp ik. Ja, sorry. 90% van de Joden die in Den Haag woonden. Dank je.
And so because the Netherlands have now built this altar of curses.
Dus eigenlijk omdat Nederland als het ware dit altaar heeft gebouwd met die vervloeking tot gevolg.
They've cursed the children of Abraham, Isaac and Jacob.
Hebben ze eigenlijk de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob.
God now says he will curse them.
Want God zegt dat hij ze zal vervloeken.
And so we now have an altar of persecution.
Dus we hebben nu een altaar van vervolging.
Where Jews are being persecuted again.
De Joden opnieuw worden vervolgd.
Destruction of drugs, prostitution.
Vernietiging, denk aan drugs en prostitutie.
Death.
Dood.
And the result is the Netherlands are experiencing a curse.
Je merkt dat de Nederlanders, Nederland eigenlijk een vloek meemaakt.
Okay, and so we see after World War I.
Dus je ziet na de Eerste Wereldoorlog.
Mankind rebels against God's truth.
Waar de mens zich eigenlijk verzet tegen Gods waarheid.
What did we say about Korach?
Wat hebben we gezegd net over Korach?
Korach rebelled against the truth
that
Moses stood for.
Rebelleerde ook naar de waarheid waar Mozes voor stond.
Same principle. Same principle.
Hetzelfde principe.
And so we see man rebels against God's truth.
Dus je ziet als de mens zich verzet, rebelleert tegen Gods waarheid.
And establishes a human justice system outside of his mandate.
En die mens zet eigenlijk een juridisch systeem neer wat buiten de mandaat is van God.
Because we know the mandate that Jack received.
Want we weten welk mandaat Jack heeft ontvangen.
That the Hague had stolen what belonged to Jerusalem.
Dat de Haag eigenlijk had gestolen wat Jeruzalem toebehoorde.
It was a move of Korach.
Was dat een beweging van Korach waar dat over ging?
And so there we have this peace palace which is not godly peace.
En dan gaat het hier over het Vredespaleis. En die vrede is niet Gods vrede.
It's full of other gods.
Het zit vol met andere goden, met afgoden.
And so we see one good deed does not cancel out a bad deed.
En je ziet dat één goede daad compenseert niet één slechte daad.
Each action creates its own altar.
Maar elke daad schept als het ware zijn eigen altaar.
And so there is an altar of blessing.
En er is dus een altaar van zegen.
Where 25.000 Jews are saved.
Wanneer 25.000 Joden gered zijn.
And where they've come into the community and they have blessed the community.
En die zijn in de gemeenschap gegaan, hebben de gemeenschap ook gezegend.
But then there's an altar of curses.
En daar tegenover staat dat altaar van vervloeking.
Where 123.000 Jews die.
Waar 123.000 Joden overlijden.
All right, so let's just try and understand. Father, show us what was lost.
Dus Heer, we willen eigenlijk begrijpen. Vader, laat ons zien, wat is er verloren gegaan?
It's not necessarily all the numbers. The numbers sound terrible.
Het gaat niet alleen om de cijfers, want die cijfers die zijn natuurlijk afstotelijk.
It's not all the generations that died.
Het gaat niet over al die generaties die zijn gestorven.
It is the God-given potential and the legacy that was destroyed.
Het gaat om het potentieel van het Gods potentieel en de erfenis die als het ware is vernietigd.
How many of those little children that went to the gas chambers were little Einsteins or mathematicians or medical doctors or musicians?
Denk aan die kinderen die verloren zijn gegaan, die dokters, die allerlei mensen hadden kunnen zijn.
It's the God-given potential.
Dat God gegeven potentieel.
Okay, and so let's look at the blessing that is upon the Jewish nation.
Dus laten we kijken naar de zegen die op de Joodse gemeenschap ligt.
The Nobel Prize winners. There were 900.
Als je denkt aan de Nobelprijswinners, zijn het er 900.
20% were Jews, 180 of them.
20% daarvan zijn van Joodse komen af, hè? De 180 van de 900.
And this is only from 0.2% of the world population.
En dan hebben we het alleen over 0.2% van de wereldbevolking.
So you know, you can see what are all the new things coming from Jerusalem.
Dus je kan zien al die nieuwe dingen die uit Jeruzalem komen.
The cures for cancer, the cures for diabetes.
Genezing voor kanker, voor diabetes.
Just look at the, you know, what is coming forth from the people of
dus
God.
Als je alleen al kijkt wat er voortkomt uit dat volk van God.
So Father, we need redemption.
Dus Heer, we hebben echt die verlossing nodig. Sorry, een beetje moe.
You're at the Riddersaal.
We waren in de Ridderzaal.
In 1941.
In 1941.
The German representatives declared Jews to be transported.
Waar de vertegenwoordiger van Duitsland eigenlijk uitspreekt dat de Joden vervoerd gaan worden.
This week, 2019.
En deze week in 2019.
A rabbi blows a shofar.
Blaast een rabbi op de shofar.
In the Ridderzaal.
In de Ridderzaal.
To nullify and silence the voice.
Om die stem als het ware weer te neutraliseren.
Of the Nazi declaration over the Jews.
Dat die declaratie van de nazi's die is als het ware weer weggevaagd, als ik het zo mag zeggen.
And so here we know the scripture, bind the word on your forehead and on your hand.
En zoals het ook staat in de Bijbel, hè, zorg dat je het op je voorhoofd hebt, dat je het aan je hand hebt.
Apply the commandments in action.
Het past deze geboden toe in de praktijk, in
Again,
daden.
I've got a little graph for you.
En ik heb hier nog een kleine paragraaf.
We look up at God.
We kijken omhoog naar God.
To have the mind of God.
Om de gedachten van God te hebben.
But we also have to reach out to our neighbor.
Maar het gaat om dat we ons uitstrekken naar onze naasten.
And so the forehead, we need to fill our minds.
En het gaat om dat we het voorhoofd te staan natuurlijk dat we onze gedachten vullen
with the truth.
Met de waarheid.
And then we see the hand is obedience.
En de hand
doing the word.
Staat eigenlijk voor die gehoorzaamheid om dat woord ook te doen.
And to love your neighbor.
En om die naaste lief te hebben.
So the question is, where are you?
Dus de vraag is, waar sta jij?
Are you just living a quiet, good life, reading your Torah portion every week?
Heb je een rustig leven waarbij je trouw elke week je Torah portie leest?
But you know, it's fine. We can connect with God.
En waar je heerlijk kan connecten met God.
But God says, reach out to your neighbor.
Maar God zegt, kijk naar je naaste. He, deel daarvan uit.
And so atonement requires accountability.
Verzoening vraagt ook om accountability. En verantwoording afleggen.
This has got two legs.
En dat heeft als het ware twee standaards, twee benen.
I apologize.
Verontschuldig me, verontschuldiging.
And I do something of an act of restitution.
En dan doe ik eigenlijk een daad van herstel.
And what happened was that the Dutch Rail came and they made an apology.
En wat er eigenlijk kwam is dat de Nederlandse spoorwegen kwamen, eigenlijk wat er is gebeurd om als het ware die verontschuldiging te geven.
But they didn't stop there.
Maar daar stopte het niet.
They said we'll give money to.
Maar ze hebben ook gezegd wij geven het geld terug.
Can you see this is a full restitution?
Dus hier gaat het om die full rechtzetting eigenlijk.
And so a process of behavioral change which reflects godly character and glory.
Dus het is eigenlijk een proces van een gedragsverandering die Gods licht
God's glory.
Ja, God's glory uitdaagt.
Glory. And we call this love your neighbor.
En dat noemen wij je naaste liefhebben.
Are we all done? After this week is it all finished?
Is het dan nu voorbij na deze week? Zijn we dan klaar?
No,
we zijn nog niet klaar.
What must we do now?
Maar wat moeten we nu dan doen?
Okay, antisemitism is still alive in your nation and worldwide.
Nou, antisemitisme is natuurlijk nog levend, ook in ons land en wereldwijd.
The soccer fans beat up a Jew while singing Nazi songs.
Dat is een voorbeeld ervan en een voetbalfan die dan een Joodse persoon slaat. En terwijl die nazi-liederen zingt,
are we just gonna keep quiet?
Gaan we dan gewoon onze mond houden?
A Dutch politician says that the Jews walk like meek lambs to the gas chamber.
En een Nederlands politicus zegt dat de Joden als makke schapen de gaskamer in zijn gelopen.
Are we just gonna keep quiet?
Gaan we ons dan gewoon stilhouden?
There's a Dutch rapper, musician that makes anti-Semitic statements.
Er is een Nederlandse rapper die antisemitische uitspraken doet in zijn muziek.
Dutch Jews and synagogues need police to protect them.
En als je kijkt naar de Nederlandse synagogen, die hebben politiebescherming nodig.
And so it's time for us to rise up.
Dus het is tijd voor ons om op te staan.
In South Africa, when the embassy was moved from Tel Aviv to Jerusalem.
Toen de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem werd geplaatst, toen was er bij ons in Zuid-Afrika.
Our government said we are out of it. We're out of Jerusalem. We're out of Israel.
Toen heeft onze regering gezegd, we zijn daar weg.
And we knew this is going to be big trouble for us now.
En we weten dat echt grote problemen gaat veroorzaken voor ons in Zuid-Afrika.
And those who love Israel.
En hen die van Israël houden.
Gathered together, we have a network.
Die zijn, als de bliksem bijna zeggen, bij elkaar gekomen.
SMS.
Teksten, sms'jes versturen.
Made big posters.
Hebben posters gemaakt overal.
Drew up in masses.
Hebben de groepen verzameld.
And marched to government.
En gaan marcheren naar het overheidsgebouw.
And said this is not acceptable.
En hebben gezegd dat is onacceptabel.
And so do you hear what I'm saying? We cannot sit by and do nothing.
Dus wat ik wil zeggen is, we kunnen er niet. We staan erbij en we kijken ernaar. Hè? Dat is niet.
While the Jews have to be protected by the police.
Terwijl de Joodse mensen bescherming van politie nodig hebben.
Is there enough love amongst us that they can feel safe?
Is er dan wel in ons voldoende liefde aanwezig zodat zij zich veilig kunnen voelen?
And so the consequences for Europe, not just for the Netherlands.
Dus de consequenties voor Europa en niet alleen voor Nederland.
Europe killed millions of Jews.
Is dat Europa miljoenen Joden heeft vermoord?
And they are now reaping the curse.
En dat we nou als het ware de vervloeking aan het oogsten zijn.
As they are importing millions of Muslims as refugees.
Terwijl de miljoenen moslims als vluchtelingen worden geïmporteerd.
Who do not share our beliefs.
Die niet hetzelfde geloofssysteem hebben als wij.
I don't need to say much about that. I think you know this yeah.
Ja, dat is bekend onder ons.
That has been prayed about, did you say, Jack?
No.
Yes. So, actions of loving your neighbor will destroy ungodly altars.
Dus het liefhebben van je naaste vernietigt ook de altaren aan de boze.
So love God and love your neighbor.
Hou van God, hou van je naaste.
Destroy all the ungodly altars.
Vernietig de ongoddelijke altaren.
Walk in justice, compassion and humility.
Wandel in gerechtigheid en compassie en in nederigheid.
And how do we do that?
En hoe doen we dat dan?
Reverse the conspiracy of silence.
Een omkering van het eigenlijk van stilte.
do prayer walks around the synagogues.
Doe gewoon gebedswandelingen rondom synagogen bijvoorbeeld.
And work towards the concept of one new man.
En wees actief richting het concept van één nieuwe mensheid.
In Ephesians 2, verse 14 and 16.
In Efeze 4. Efeze 2, 14 tot 16.
It speaks about that within Christ, within Messiah, we are one new man, Jew and Gentile.
Gaat het om die ene mens, Jood en niet-Jood?
And then the conclusion.
En dan de conclusie is dan.
We see Korach and his friends die because they challenge the truth of God's plan.
Wat er gebeurt is Korach en zijn vrienden die overlijden omdat zij de waarheid van God eigenlijk bestrijden, uitdagen.
Will your rod bud like a Aaron?
Rod.
Your staff.
Staff. Heb jij een staf zoals Aaron's staf?
Will you be a set apart priest in the living stone tabernacle?
Ben jij ook een apart gezette priester in een tabernakel van een levende steen?
Zechariah 8 verse 3.
In Zacharias 8.
I have returned to Zion.
Ik ben teruggekeerd tot Zion.
I will dwell in the midst of Jerusalem.
Ik ga hem de teksten even bijpakken. Ik ben naar Zion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen.
It will be called the faithful city.
Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden.
And the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain.
En de berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg.
And so God says he will dwell in Jerusalem.
Dus God zegt dat hij in Jeruzalem zal zijn.
It will be a city of truth.
Het zal een stad van waarheid genoemd worden.
True justice.
En op echte waarheid.
Compassion and mercy.
Compassie en genade.
Humility.
Nederigheid.
When they all flow together.
Als die allemaal samenkomen.
We will have shalom.
Dan hebben wij shalom.
Amen.
Amen.
Halleluja.